Leuk dat u luistert naar de podcast van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Als de branchevereniging voor de binnenvaart gaan onze beleidsadviseurs in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. Wij praten u bij over de lobby- en actiepunten van KBN, regelgeving en wat er in de praktijk speelt. Van nautische techniek tot arbeidsmarkt, vergroening tot digitalisering, veiligheid tot infrastructuur en meer. Welkom bij Samen Voortvarend, de podcast.
Veiligheid, iedereen heeft er een mening over. Wat is veilig en wat is onveilig? De een vindt dat ongelukken erbij horen. De andere die doet er alles aan om ze te voorkomen. Vandaag gaan we het hebben over een incident of een arbeidsongeval en wat er op je afkomt als ondernemer. Mijn naam is Maurits van der Linden. Velen kennen mij als beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen. Daarnaast ben ik programmamanager bij het platform Zero Incidents. Een initiatief waarbij incidenten verzameld worden om daar lering van te trekken. Vandaag de gast is Antonia de Jong. Welkom Antonia.
Dankjewel.
Kun je wat over jezelf vertellen?
Ja, Antonia de Jong. Meer dan een jaar werkzaam bij KBN nu als ondersteuning van de financiële administratie. En daarnaast, of eigenlijk vooral ondernemer in de binnenvaart. Ik vaar samen met mijn man en onze personeelsleden op een koppelverband. Vooral op de Rijn en de zijrivieren. En wij exploiteren dat samen.
Oké, goed. Nou, nogmaals welkom. We gaan het dus vandaag hebben over arbeidsongevallen en wat er op je afkomt als ondernemer. Natuurlijk in eerste instantie is het natuurlijk verschrikkelijk voor degene die het overkomt. Bij een ernstig ongeval. Dat kan langdurige gevolgen hebben voor naasten, voor familie, vrienden, maar natuurlijk ook voor collega's. Maar ook voor het bedrijf. Voor het bedrijf kan het ook de nodige gevolgen hebben. Daar willen we het vandaag over hebben. En ik vroeg me af, Antonia, hebben jullie ook wel eens een arbeidsongeval aan boord gehad?
Ja, zeker, helaas.
Oh.
Dus waar gewerkt wordt, gebeurt ook wel eens wat. Dus bij ons ook.
Kun je er wat over vertellen?
Ik denk dat ik de meeste herinneringen heb aan een drenkeling. Tenminste, iemand die overboord is gevallen bij ons. En gelukkig allemaal goed afgelopen. Dus daarom vind ik het ook niet erg om erover te praten. Maar het was wel heel spannend.
Oké. Ja, en wat was de persoon aan het doen voordat hij in het water viel?
Hij was de luiken aan het boenen. En dat deed hij eigenlijk. Ik was aan het varen en dat deed hij de avond ervoor. De middag ervoor was hij ermee begonnen. En toen heb ik hem van de luiken gestuurd aan het einde van de dag. Want hij kwam steeds verder naar achter. En op een gegeven moment belandde hij dan in mijn dode hoek. Dan zag ik hem niet meer. Dus ik had gezegd, stop er maar mee en ga morgen maar verder. En vervolgens de volgende dag gebeurde wat ik die avond ervoor dus had willen voorkomen. Hij viel in het water.
Alleen dan bij daglicht?
Ja, en ik heb het niet gezien.
Oké. En hoe kwam je er uiteindelijk achter?
Ik werd opgeroepen door een voorbijgaand schip. Okay. Ja, tenminste een tegenligger, zeg maar.
Ja.
Iemand in de opvaart.
En toen is natuurlijk alles in het werking getreden om de persoon weer veilig aan boord te krijgen.
Ja, het was in februari, of januari, februari, vol winter en hoog water. Dus we gingen ook snel. Ik denk dat we met 23 kilometer in de afvaart liepen. En vervolgens viel hij en die buurman liep mij op of ik iemand kwijt was. En ik kijk achterom en ik zie daar zo'n geel opgeblazen gevalletje in het water. En je schrikt je echt rot.
Ja.
En ik weet dat ik wel goed handelde qua communicatie. Ik heb gelijk Sint Anders opgeroepen en de schepen om me heen. Want in principe moet je de scheepvaart wel een soort van stilleggen. Want hij moet ook niet overvaren worden. Dus dat deed ik nog wel goed. En ik gilde keihard naar beneden dat mijn man Erik wakker moest worden. En de slaapkamer was onder de trap, dus dat werkte wel. Maar qua varen deed ik volgens mij weinig. Ik denk dat ik hem stil heb gezet, zeg maar, de regulateur. Maar verder niks. En Erik kwam boven en die is toen gaan handelen.
Oké. Ja, ik begreep uiteindelijk, om een stukje vooruit te gaan, dat het nog best lastig was om de persoon uit het water te krijgen. Ik denk ook een bekend probleem in de binnenvaart. Hè. Dus als er een persoon overboord komt, met name met de hoge schepen, om een zwaar persoon die misschien ook buiten bewustzijn is aan boord te krijgen.
Ja, hij was bij bewustzijn nog steeds. Maar je moet je wel bedenken, achteraf konden we dat zien. We waren binnen 10 minuten bij hem en hadden hem ook weer terug aan boord.
Zo,
dus hij
snel.
Heeft uiteindelijk niet super lang erin gelegen. Voor je gevoel duurt dat uren, want het lijkt me over een vertraging in de tijd zit. En dus Erik is als een malle achteruit gaan draaien en heeft dat schip tussen de kribben geduwd eigenlijk en is daar blijven liggen. Je zou eigenlijk ook op kunnen draaien, hè? Dat is eigenlijk logischer, want dan kan je, weet ik veel, een anker eronder gooien en je schip echt stilleggen. Maar dat deden we niet, gingen achteruit tussen. De vaart om ons heen lag inmiddels wel helemaal stil en schepen waren ook al opgedraaid. Het is bizar hoe mensen willen helpen en willen zorgen dat het allemaal goed komt. Maar we hebben het zelf kunnen doen. Het addertje onder het glas zat eigenlijk inderdaad in hem aan boord krijgen. Hij hield zich vast aan een baken. Je moet je voorstellen, alle kribben stonden onder water en die baken staken nog uit. Dus hij hield zich gewoon met twee armen aan zo'n baken vast. En wij hadden gewoon de reddingsboei gepakt en om dat baken heen gegooid. Met het touw eraan vast. Dus hij moest loslaten. Hij moest dat baken loslaten en dan die reddingsboei pakken. Dat was voor hem het meest spannende, zei hij achteraf. Want hij was al door zijn krachten heen natuurlijk. En hij lag al in het koude water een tijdje. Maar dat is me gelukt. Dus wij trokken hem naar het schip toe met die boei. En hij moest natuurlijk nog met dat touw om dat baken weer terug. Dus hij moest ook nog wel even moeite doen. En wij trokken hem naar het schip toe. En toen moest hij eruit. Maar hij had zijn boompak nog aan. Hij was wel zijn laarzen verloren. Maar hij weegt van zichzelf denk ik al 80, 90 kilo. Mm-hmm. En dat boompak weegt gewoon, dat zit vol met water. Dus ik kreeg hem met geen mogelijkheid gewoon het water uit. Ja. Teruggered naar de stuurhut. Ik krijg hem er niet uit. En toen schoot Erik naar buiten. Zonder verdere veiligheidskleding aan te hebben.
En Erik is een sterke man.
Ja, Erik. In ieder geval, ik denk dat adrenaline ook een hoop doet. Het lukte hem in ieder geval wel en hij was binnen no time aan boord.
Ja. Ontzettend heftig ongeval, maar wat ook natuurlijk fout af had kunnen lopen. En ik denk dat het snelle handelen en ook het redvest uiteindelijk voor gezorgd heeft dat de persoon het overleefd heeft. Het was nog niet klaar, begreep ik, want hij was ook nog ernstig onderkoeld.
Een graadje. Die uiteindelijk, ik doe al echt al 20 jaar BHV. En toch, je denkt dan dat je wat weet, maar je weet nog steeds geen reet. Dus wat ik deed is, hij kwam binnen, hij was nog steeds bij bewustzijn. Ik zeg, ga maar in bad, ik ga jou langzaam met lauw water, kleren houden aan, warm maken. En toen had hij het gevoel dat hij moest overgeven. En toch, shit, jij moet helemaal niet in bad. Jij moet op de vloer, want ik moet jou in de stabiele zijlegging kunnen leggen. En dat was ik gewoon vergeten, ik heb dat gewoon niet gedaan. Nee. En dus uiteindelijk heb ik hem wel uit bad gekregen. En inderdaad, hij moest overgeven, stabiele zijligging. Toen dacht ik, nou, onder controle. En Erik had ook alweer inmiddels de omgeving gezegd dat alles oké was. Maar ja, toen vertoonde hij weer signalen van shock, dacht ik, te herkennen. Als dokter. Dus hij wilde drinken. Hij werd een beetje klam, grauw, grijs. En toen dacht ik, shit, dat weet ik ook niet wat ik nu moet doen. Dus had ik Erik weer naar boven geroepen. Erik, ik weet het niet meer. Ambulance, ik denk dat hij in shock raakt. En bla, bla. Maar die hulpdiensten die waren al lang aanwezig. Aan de zijkant van de rivier stonden ze al een tijdje. En die zijn toen naar een bunkerstation gereden. Wat in de afvaart op onze weg lag, zeg maar. Ja, die waren binnen no time aan boord. En toen zijn ze aan boord gekomen en uiteindelijk ging allemaal prima met hem. Hij was inderdaad wat onderkoeld, ze hebben hem heel even meegenomen. Uiteindelijk een uurtje in het ziekenhuis geweest en ook weer vrij man daarna. Maar dat dus.
Laat ik zo zeggen, ik kan me voorstellen dat je enorm geschrokken bent, maar ook aan de andere kant enorm blij dat de persoon uiteindelijk weer hersteld is, hè, en veilig aan boord is gekomen. Je moet er toch niet aan denken dat je iemand voor je ogen eigenlijk onder water ziet gaan. Maar ja, dan komt de arbeidsinspectie aan boord.
Ja.
Of in dit geval is dat gebeurd. Hè. Normaal gesproken moet je bij zware arbeidsongevallen de arbeidsinspectie verwittigen. En die komen dan vaak aan boord om een onderzoek te doen. In dit geval had dat niet gehoeven, maar waarschijnlijk heeft een hulpdienst.
Dat denk ik. Ik weet dat niet meer zo goed waarom precies ze kwamen. Maar ze zijn wel geweest. Ze is geweest.
En kwam aan boord en je had natuurlijk nog die schrik in je lijf. Dan komt er iemand aan boord die misschien ook niet helemaal bekend is met de sector.
Nee, dat vond ik echt een heel stom stukje. Want ze wist echt niet wat een schip was. En het enige wat ze zei is, waarom staat er geen reling op de luiken?
Ja.
En dat gaf eigenlijk alweer genoeg beeld van hoeveel ze wist van een schip. Want er staat op geen enkel schip een reling op de luiken. Maar goed, wat ik ervan weet dan, is als iemand in het ziekenhuis belandt en daar moet blijven, Of als iemand letsel overhoudt aan een ongeluk, of als iemand overlijdt, dan gaat die arbeidsinspectie echt verder met een onderzoek. En in ons geval was dat niet zo, dus we waren er ook snel weer van af. Maar het had wel anders kunnen aflopen.
Ja, nou, het is sowieso denk ik ook een vervelend moment na zo'n heftige gebeurtenis. Als de arbeidsinspectie inderdaad ingeschakeld wordt in geval van een zwaar ongeval of een dodelijk ongeval, dan gaat er natuurlijk, ze gaan in eerste instantie onderzoek doen aan boord en dat is vaak ook niet helemaal goed getimed, hè, omdat je natuurlijk ook misschien verdriet hebt of nog geschrokken bent. Ze proberen bewijzen boven water te krijgen voor wat er precies gebeurd is. En er vindt een hele administratieve opvolging plaats. Hè. En eigenlijk kijkt de arbeidsinspectie eigenlijk naar vier punten. Dat is enerzijds, heb je een risico-inventarisatie en evaluatie aan boord? Hebben jullie die toevallig aan boord?
Jazeker.
Ja, heel goed.
Hele uitgebreide.
Ja, ik heb wat materialen gezien. Het ziet er ook erg indrukwekkend uit. Complimenten daarvoor. Daarnaast, als je een risico-inventarisatie hebt, een evaluatie hebt, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het per definitie goed is, maar in ieder geval heb je aan die eis voldaan. Maar ze gaan wel kijken of het specifieke handeling waarbij het incident gebeurd is, of dat ook beschreven staat in jouw risico-inventarisatie. Is natuurlijk alleen een beschrijving niet voldoende. Je wil natuurlijk ook kijken of er voldoende maatregelen genomen zijn, zodat dit soort ongevallen niet kunnen gebeuren. Hè. Dus ja, ze noemt een reling bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat is op een luik is dat erg lastig. Maar je kunt ook denken in dit geval aan een reddingsvest, aan instructies die je gegeven hebt, procedures. En daarnaast heb je de persoon ook wel eens onderwezen als het gaat om dit risico. Hè. In dit geval de activiteit boenen op de luiken. En het vervelende daaraan is dat, en dat is altijd een beetje lastig in de binnenvaart, want we houden niet zoveel van papierwerken en administratie en dergelijke. Maar alles wat je doet moet je aantoonbaar maken. Hè. Dus een training, als je een training bij een werknemer heb uitgevoerd, hè, dat die werknemer ook wel een handtekening zet dat hij die training gevolgd heeft. Want anders heeft hij feitelijk, voor de rechtbank heeft hij niet plaatsgevonden.
Geen training gevolgd,
nee. En dat is wel frustrerend natuurlijk. En als vierde punt waar de arbeidsinspectie naar kijkt, is of je voldoende toezicht gehouden hebt. Nou, dat is een lastig punt, hè, want je neemt natuurlijk geen werknemers in dienst om daar de hele dag toezicht op te houden. Maar zo nu en dan moet je wel kijken hoe een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door de werknemer, of dat volgens de jouw voorgeschreven regels plaatsvindt. Mm-hmm. Hè, of die ze persoonlijk beschermingsmiddelen draagt, of die zich aan andere veiligheidsregels vasthoudt. En ook daarvan moet je het weer min of meer aantoonbaar maken. Hè. Dat kan in een gespreksverslag of iets dergelijks.
Ja.
Maar goed, aan het einde van de rit, als je die vier zaken op orde hebt, dan spreek je over een zogenaamde 0-euro-boete. Maar als een van die vier niet op orde is, dan krijg je 25% van het boetebedrag wat voor die specifieke overtreding, hè, dus in dit geval vallen, staat.
Ja, we hebben natuurlijk even een voorgesprek gehad. Ja. Maar jij gaf ook aan dat de hoogte van dat specifieke bedrag voor dat specifieke ongeval is ook afhankelijk van de grootte van je bedrijf.
Juist, ja. Dus hoe groter het bedrijf, je hebt een normbedrag, hè, en dat is op basis van een groot bedrijf. Als je een klein bedrijf hebt, wat in feite bij jullie het geval was, hè, niet zo heel veel werknemers, dan krijg je een bepaald percentage van dat normbedrag.
Ja.
Ja, die boete uiteindelijk zal dan wel meevallen, maar de hele rompslomp eromheen. Hè, je moet veel zaken aanleveren, je wordt vaak geïnterviewd. Je hebt zelfs kans op na-inspecties, hè, dus dat de arbeidsinspectie gaat kijken of je bepaalde maatregelen ook daadwerkelijk genomen hebt. Dat is sowieso heel vervelend, maar misschien nog wel een vervelende traject kan zijn het letselschade, het aansprakelijkheidstraject. Hè. Dat staat eigenlijk los van de Arbo-wet, want daar hadden we het over. En dat, goed, zeker als je daar geen verzekering voor hebt, of je bent er sowieso een hoop tijd mee kwijt. Dus er zijn hele goede redenen te verzinnen om geen arbeidsongeval aan boord
te willen hebben.
Alleen ze gebeuren. En ja, ik denk met deze podcast willen we eigenlijk ook duidelijk maken aan onze sector van oké, wat komt er dan op je af?
Ja.
En waar moet je rekening mee houden? Maar belangrijker nog, laten we proberen om ook incidenten te voorkomen. En zoals ik zei, ik heb al een en ander gezien hoe jullie ermee bezig zijn. Het stukje trainingen bijvoorbeeld. Wat voor trainingen doen jullie zo al aan boord?
Ja, alle soorten trainingen, denk ik. Over brand bijvoorbeeld heel veel. En dan zoals brand in de accommodatie of brand in de machinekamer. Brandblusmiddelen die je aan moet wenden. Als er brand is in de machinekamers over... hoe ga je ermee om dat je dingen moet activeren, dicht moet zetten, open moet zetten? Wat is de volgorde? Naar wie moet je luisteren? Hoe handel je? Nou, dat is dan brand. Maar ook dingen als bijvoorbeeld... gevaarlijke stoffen die je vervoert. Ja. Of even denken hoor.
Man overboord.
Man overboord, ja. Maar die oefenen we nooit echt. Of bijvoorbeeld, wij hebben zo'n... dat heb je op zeeschepen, heb je dat ook. Ik weet niet hoe dat heet. Hebben we als bijboot of als veilig... hoe noem je dat? Kan het woord niet. Hebben wij zo'n bak op het roefdek staan. En die klapt dan uit tot reddingsboot.
Oh ja.
Maar er zijn ook procedures voor om dat ding te activeren. Hè? Dat ding wordt geactiveerd als die te water gaat. Maar je moet er wel even aan denken dat je dat ding ook overboord gooit. En op welke manier, dat die ook nog vastgebonden is aan het schip bijvoorbeeld en niet weg.
Wegvaart.
Daar hebben we trainingen voor. Maar ook echt heel veel hoor. Maar ook kans bijvoorbeeld. Dat je laat zien waar je allemaal aan moet denken als je een bepaalde handeling uitvoert, zodat je het een ongeluk kan voorkomen. Hè? Het risico kan verkleinen. LMRA, maar dat is weer een moeilijk woord natuurlijk. We hebben het ook over gehad om last minute risk analysis.
Minuut risicoanalyse.
Dat ging bij ons heel erg mis. Bijvoorbeeld toen Erik de drenkeling ging redden. Dat hij in plaats van dat ik nadenk, heb ik mijn zwemvest aan? Heb ik goede schoenen aan? Ben ik gekleed? Ging hij in zijn boxershort een drenkeling uit water halen?
Hij ging gewoon handelen. Ja,
hij ging handelen. Ja. Maar dat vind ik ook een van de grootste risico's. Het handelen na een ongeval of na een incident. Ja. Dat je dan ook nog nadenkt.
Ja.
Dat doe je eigenlijk van nature niet.
Nee, en dat is een beetje het... niet vervelend, we zijn mensen, dat is helemaal niet vervelend. Maar iedereen reageert anders in een noodsituatie. Hè? Dus de ene raakt in paniek en de andere die blijft juist heel erg koelbloedig. En de andere gaat handelen. En ik denk op zich dat wat hij gedaan heeft, heeft hij al de persoon mee gered. Maar feitelijk gezien moet je oppassen dat je jezelf niet in gevaar brengt. Maar dat is heel moeilijk om te controleren, om te beheersen. En daarom is het juist zo goed ook om die trainingen uit te voeren. Ja. Dat je in ieder geval dat in de vingers krijgt.
Ja, het is gewoon bewustwording inderdaad.
Precies.
En ik zelf zei ik al, maar dat ik dan BHV moet uitvoeren. Eigenlijk doe ik het niet goed op dat moment. Terwijl je het al 10 of 20 jaar aan het doen bent.
Ja.
Dus, maar op het moment dat het nodig is, vergeet je het. Of bedenk je later, ik had het zo moeten doen.
Nee, precies.
Dus, maar het is wel zo dat je de situatie herkent.
Ja, ja.
Dus je weet al meer dan iemand die dat niet doet.
Dingen te vinden.
Zo moet je het ook denk ik zien. Het is meer een soort van... wij hebben ook AED-training, we hebben AED aan boord.
Ja.
En we doen elk jaar met het personeel ook bijvoorbeeld... dat heet dan acute zorg aan boord. Dat doen we ook elk jaar. Ik geloof echt niet dat als puntje bij paaltje komt dat we werelden kunnen redden. Maar er is wel een stukje bewustwording.
Ja, ja.
En ik weet ook dat toen ik begon aan die RI ooit... deed ik het vooral om me in te dekken.
Precies.
Maar nu je ermee bezig bent, en niet dat het daardoor leuk wordt... maar ben je wel... je wil ook echt ongelukken voorkomen.
Ja, volgens mij vind je het stiekem wel een beetje leuk.
Jawel, ik vind het interessant.
Ja.
Het hoort er helemaal bij.
Ja. Antonia, jullie zijn er gewoon hartstikke goed mee bezig aan boord. Hè? En ik denk dat het geen garantie is dat er een ongeluk aan boord gebeurt. Alleen je bent wel voortdurend bezig om die kans erop zo klein mogelijk te houden. En als er dan gebeurt, dat je misschien wat beter voorbereid bent op de situatie zelf. Eigenlijk tot slot, hebben jullie nog wat geleerd van dit incident? Hè? Want je had het over boenen op de luiken tijdens de vaart.
Ja, dat doen we dus niet meer.
Oké.
De luiken kunnen nog wel afgespoten worden. Dan blijf je het middenpad, zeg maar. En dan zit ook een soort van anti-slip, een soort van tralie, hoe noem je dat? Ik weet niet hoe je het noemt. Dan blijf je in het midden. En aan de zijkant wordt gewoon niet meer gelopen. Het zijn nou eenmaal gladde dingen.
Ja.
Dus het is gewoon een extra gevaar. Je kan het makkelijk voorkomen. Je ligt ook wel eens stil. Dan kan je ook die luiken boenen.
Ja.
Dus dat hoeft gewoon niet per se op dat moment.
Ja, ik denk dat het ook een gewoonte is die ook afgeleerd kan worden. En het is een bekend incident eigenlijk. Hè, dit,
het gevaar inderdaad. Het wordt pas je ziet het pas als een gevaar als er een incident gebeurt vaak.
Ja.
Hè? Dus nu daarvoor dacht ik niet dat het gevaarlijk was. Want je kan het gewoon uitkijken. Je hebt goede laarzen aan enzovoorts. Maar het kan gewoon gebeuren. En waarom zou je het risico nemen?
Nee, precies.
Kan ook anders.
Nou, Antonia, hartelijk dank voor je verhaal en dank voor je komst.
Ja, graag gedaan.
Vanuit KBN kan ik alleen maar zeggen, mochten de luisteraars vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen. Zoals de meeste van onze leden ook weten, hebben we een standaard risico-inventarisatie en evaluatie die goedgekeurd is, die beoordeeld is. Dat betekent dat die ook niet meer getoetst hoeft te worden door een Arbo-organisatie. En daarnaast hebben we ook een vraagbaak voor het geval er vragen zijn over de Arbo-wetgeving. Dus leden of ook niet-leden, die kunnen gerust contact met ons opnemen als er vragen over zijn. En tot slot zou ik eigenlijk willen zeggen, een schip is niet bedoeld om alleen maar veilig in de haven te liggen. Maar laten we in ieder geval met z'n allen ook goed op elkaar passen. Want een ongeluk zit uiteindelijk in een klein hoekje.
Zo is dat.
Bedankt voor het luisteren naar Samen Voortvarend, de podcast. Wilt u meer informatie over de diensten van Koninklijke Binnenvaart Nederland? Bezoek dan onze website binnenvaart.nl. Tot de volgende aflevering.